Zo, het is een andere dienst dan anders, zoals we gemerkt hebben. Het is goed om voor elkaar te bidden. Maar als gemeente ook naast elkaar te staan. En ik wil het woord graag openen. En ik wil graag spreken over het spreken van God. Het belang van het luisteren naar het woord van God. Als God spreekt. En ik heb hier de tekst in 1 Samuel 3. Dus als je de Bijbel hebt, misschien kunnen we vast een beetje zoeken. 1 Samuel 3. En dan kunnen we lezen vers 9. Dat is mijn basistekst voor de minuten die ik heb. En er staat: spreek, Heere, want uw dienstknecht luistert. Samuel krijgt de opdracht van Eli om te zeggen, als God nogmaals tot hem spreekt, om dit te zeggen: spreek, Heere, want uw dienstknecht luistert. Ik wil een kort gebed bidden over dit woord. Heer, we danken u wel, Heer, dat u een sprekend God bent. U bent niet een God die ver weg is, die ons een boek met allerlei regels heeft gegeven waar we maar aan moeten voldoen. En we doen ons best om daar maar aan te voldoen. Nee, u bent een God die met ons wil spreken, met ons wil wandelen, ons wil helpen. En ook als we eerlijk dingen moeilijk vinden, dan mogen we gewoon met u zeggen, we vinden het moeilijk. Help ons, Heer. Geef ons wijsheid. Geef ons wijsheid hoe we onze kinderen op mogen voeden in de gerechtigheid van u, in de vrezen van God. Help ons. Help mijn volgende stap. Help het gesprek die ik zo moeilijk vind deze week met de collega. Of geef mij wijsheid. Wat moet ik doen met mijn werk? Of help mij met mijn financiën als de gasrekening omhoog gaat. Die simpele dingen. Heer, we mogen alles bij u voorleggen. De Bijbel zegt ook, we mogen bidden zonder ophouden. Heer, en u hoort onze gebeden. Maar u hoort ze niet alleen, u wilt ze ook verhoren. Heer, en u wilt ook tot ons spreken. Heer, en we willen vanochtend over dit onderwerp meer weten en inzoomen. Heer, en ik bid, Heer, dat het geen woorden van mij zullen zijn, maar woorden van waarheid rechtstreeks uit het woord van God. Heer, Heilige Geest, blaas op uw waarheid, op uw woord. Amen. Amen. De Bijbel is één groot boek van het spreken van God. Als je mag samenvatten, waar gaat het eigenlijk over? Dat is God die zichzelf openbaart. Het staat al in Genesis 1 dat God zegt, laten wij mensen maken naar ons beeld. Waarom heeft God jou gemaakt? Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele filosofische vraag. Waarom leef ik? Waarom ben ik eigenlijk hier gemaakt? En de Bijbel geeft een heel duidelijk antwoord dat God heeft ons gemaakt om een relatie met hem te hebben. Om van hem te genieten. Om met hem te leven. Voor de zondeval in het Hof van Eden wandelden Adam en Eva met God. Lees je een aantal keer in de Bijbel. Ze wandelden met God. Enoch wandelde met God. Had een intieme relatie met God. Sprak met God. En niet alleen een gebedje richten naar God, maar God die ook terug antwoordt. Ik heb deze week eens gekeken in de Bijbel hoe vaak je terug kunt vinden dat God het initiatief neemt en God spreekt tot mensen. En dat is wel meer dan 2000 keer, vind je alleen al in het Oude Testament. Ik heb het Nieuwe Testament niet gekeken, anders had ik nog meer huiswerk moeten doen. Al 2000 keer dat, ik heb daar ook een slide van, dat God spreekt tot de mens. Bijvoorbeeld al 391 keer komt er voor, het woord van de Heere kwam tot, die en die. Dus God is een sprekend God. God neemt ook altijd het eerste initiatief. Veel mensen komen tot geloof door een duidelijk hoorbare stem van God. Dat God spreekt. Als je nu terugkijkt. Dus de Bijbel staat daar vol van. En de Bijbel zegt, hij is gisteren en heden en in de tegenwoordigheid en alle toekomst dezelfde. Hij is de Alpha en de Omega. Dus zou die sprekende God die zichzelf keer op keer openbaart. Het woord van God kwam tot hem. Of God beval dit. Zou die God in één keer zijn gestopt te spreken? Nee, helemaal niet. God heeft ons het woord gegeven, uiteraard. En het spreken van God is een bevestiging van het woord van God. En het woord van God vinden wij leven, vinden wij antwoorden die we nodig hebben. Maar God wil ook persoonlijk tot jou spreken. Hij wil je helpen. Hij wil door middel van zijn Heilige Geest tot jou spreken. En dat is een dimensie die heel veel christenen eigenlijk missen. Heel veel christenen die lezen de Bijbel, die bidden misschien en die doen oprecht dingen. Maar het woord van God, of dat God zichzelf openbaart, is iets anders. En ik ben er ook in mijn eigen leven enorm door God ook op aangesproken. Om hem meer te zoeken, om meer te luisteren naar zijn stem. Dus dit is niet een woord van mij naar jullie, God wil naar jullie spreken en jullie moeten luisteren. Nee, dit is ten eerste een woord dat heel sterk in mijn hart leeft. En God heeft mij echt uitgedaagd om meer tijd te nemen om echt naar hem te luisteren. Naar zijn woord. Maar we kunnen heel veel dingen goed doen. We kunnen heel veel dingen mooi doen. We kunnen trouwen de avondmaal vieren. We kunnen een fantastisch kinderwerk hebben. We kunnen gebedsochten hebben op maandag. Hebben we hartstikke goed. We kunnen een connect hebben voor nieuwe leden. We kunnen een zorggroep hebben. Allemaal steengoed. En moet ook. Geen kwaad woord over dat. Maar God wil zichzelf openbaren. God wil tot jou spreken. God wil ook in deze gemeente wandelen. En als je al in het Oude Testament leest, meer dan 2000 keer dat God sprak. En God deed dit. En God nam een initiatief tot dat. Weet je, alle verbonden, alle 9 verbonden in de Bijbel, hoe zijn die gestart? Is dat God het initiatief nam naar de mens. God sprak tot Abraham. En God sprak tot Mozes. En God sprak tot David. Waarom? Omdat hij relatie wilde met hen. Omdat hij wilde dat het goed ging met hen. Dat hij wilde dat het goed ging met zijn volk. En Jezus is ook gekomen, ook weer, als initiatief. We hadden het niet om onze daden te danken, maar God die zond zijn eigen zoon om ons te redden van de duisternis. Weet je, ik ben even heel snel eventjes door het Oude Testament heen gegaan en ik kon zelf al 38 personen vinden waarvan God direct sprak. In het Oude Testament. Pin me er niet op vast, zullen vast veel meer zijn. Maar ik kom op 38. Voorbeelden ervan zijn Adam. Gelijk al naar de zondeval. God zei, Adam, waar ben je? Een retorische vraag natuurlijk. Tuurlijk wist God waar Adam was. Of God die zichzelf openbaarde bij de brandende braamstruik. En God die tegen Mozes zegt, jij bent mijn spreekbuis. En Mozes zegt, ja, maar ik stotter, ik kan het niet. Ja, maar ik heb jou uitgekozen. Of Abraham die 3 engelen ontmoet van God. Die Gods plan met hem bekend maken. En dat is zo'n belangrijke ontmoeting ook geweest. Of Gideon, die stond op de wijnpers. En God zegt, gij machtige en dappere strijder. Wow. Ja, of Paulus. Die naar Damascus ging te paard om de christenen te vervolgen. En dan wordt hij van zijn paard gekuild en dan zegt God, waarom vervolg je mij? En dan later zegt hij tegen Paulus, ik zal je laten zien hoeveel je zult lijden voor mijn naam. Persoonlijk spreken van God naar Paulus. Of Johannes die openbaring krijgt op Patmos. En die persoonlijke openbaring opschrijft. Jona, nou, Amos, David, nou, Elia in de grot. Overwinning op Izebel. Overwinning. En dan komt Izebel achter hem aan. En dan vlucht hij naar een grot. En dat vind ik zo mooi. Misschien moet ik even de water. Of heb ik dit hier? Een beetje kriebel, sorry. Ja, oh, super. Ja. Dan zit hij in de grot. En dan zegt God, ja, wie weet dat trouwens? God die zoekt Elia op, zit in de grot. En wat zegt God dan tegen Elia? Ja, wat doe je hier? Ja, Wat doe je hier? Dat vind ik heel grappig, ja. Wat doe je hier? Of Jeremia 1 vers 9, dan hou ik op over de voorbeelden, hè, om aan te geven. God is een sprekend God. God die openbaart zichzelf aan mensen. Jeremia 1 vers 9 staat, hè, de roeping van Jeremia. Toen stak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Bedankt. Het is een persoonlijke openbaring van God aan Jeremia. Maar vanochtend wil ik met jullie gaan naar Samuel. Samuel die ook een ontmoeting heeft met God. En het is zo belangrijk. Kijk, weet je, in mijn leven, ik kan eerlijk zeggen, ik lees de Bijbel. Ik ben oprecht aan het studeren. Ik doe oprecht, wil ik God dienen. Maar in deze vakantie was echt een moment dat God mij ook uitdaagt. En zei, maar luister je ook echt naar mijn stem? Doe je ook echt wat ik zeg dat je moet doen? Of kom je in een bepaalde stramien of in een bepaalde ritme? En ik werd echt uitgedaagd om Samuel te gaan lezen. Om dit ook echt toe te passen in mijn eigen leven. Dus het is een hele persoonlijke tocht die ik ook voer samen met God, ook in het nieuwe seizoen. Ik wou graag dit, ook in deze zondag, graag met jullie delen. En ik hoop dat het ook een bemoediging voor jullie kan zijn, een aanmoediging om naar de stem van God te luisteren. Hier staat in 1 Samuel 3, ik hoop dat je het inmiddels hebt gevonden, staat de roeping van Samuel. En hier staat, en de jonge Samuel diende de Heer onder toezicht van Eli. Hij werd ook in het huis van God in de tempel gebracht. En hij was onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er kwam geen visioen openbaar. Er is veel duisternis. Het enige woord van God wat je ziet in zijn tijd is dat God oordeelde over Eli. Dat is in één hoofdstuk ervoor, in 1 Samuel 2. Verder lees je niet veel. Ja, dat lijkt weinig te gebeuren. Samuel is wel in de tabernakel. En er was weinig openbaring van God. Er kwam geen visioen openbaar. Het gebeurde op zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark was, dat de Heere Samuel riep. De lamp van God, kort voordat de lamp van God in de tempel gedood was, riep God Samuel. En ik ga even met je, wil ik je even wat laten zien. Weet je, in het Oude Testament, in de tabernakel had je in het hof had je verschillende elementen. Even kijken of ik nog een beetje uit kan zoomen. Ja, had je de tafel van de toonbroden links. En had je hier aan deze kant ook de zevenarmige kandelaar, de menorah. En achter dit gordijn was het heilig der heiligen. Dus dit is het heilige. En de priester, lees maar eens in Exodus 27, was verplicht om elke avond ook die vlas pitten te knippen, schoon te maken en ook te vullen, hè, die zeven koppen. Je ziet ook amandel, hoe noem je dat? Blaadjes, bloesem, ja, inderdaad zie je. Ook een beeld van leven, van groeien. En de priester die moest dus die zeven koppen ook vullen met rein olijfolie. Elke avond. En dat is een beeld ook van de Heilige Geest. Ja? En God is licht. In hem is in het geheel geen duisternis. Dus God die zei ook van, in mijn huis, in mijn aanwezigheid is geen duisternis. We lezen ook in het heilige der heiligen, was Gods Shekinah heerlijkheid, was zijn licht altijd. aanwezig. En je kon daar als mens niet naar binnen gaan, want dan dat werd je dood. Want God is een heilige God. En voor dit gordijn had je dus deze menorah, deze zevenarmige kandelaar. En de priester die moest het dus zorgen, hè, moest het knippen. Ja, dat is een preek apart eigenlijk. Hè? Dus we worden soms ook getrimd door God. Wordt er soms klein geknipt, dingen die niet goed zijn. Wat zwart is, dat moet weg. En er werd weer olie ingegoten, zodat er ook de hele nacht, ook in ieder geval tot het moment dat de zon weer opkwam, dat er licht was in het heilige. En in vers 3 staat er, en dat vind ik wel interessant, dat hier staat, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heer. Dus je kunt het heel letterlijk interpreteren. Sommigen zeggen, ja, dat was dus waarschijnlijk net voordat de zon opkwam rond 6-7 uur. Maar ik denk dat het een geestelijke betekenis zeker ook in zit. He, dus dat God openbaarde zich in die dagen weinig. Het woord van God was schaars. Er kwam geen visioen openbaar. Maar de lamp van God is nooit volledig gedoofd. Als God zichzelf wil openbaren in elke generatie. Kijk maar eens in de Bijbel. Hè, hoeveel duisternis er ook is. God zoekt altijd naar mensen die hem willen kennen. Die hem willen zoeken. Die voor hem willen gaan. En hier ook. Was duisternis. Eli, die had zonen. Die deden de meest verschrikkelijke dingen. En Eli deed niks. Is eigenlijk een slecht leider. Maar Samuel was aan God toegewijd. En hij sliep in Gods huis. En toen riep God hem. En vers 4. Dus toen riep de Heere Samuel. En ik geloof dat God wil zeggen, ook al kan het duisternis zijn, ook al lijkt het dat God niet werkt, een lamp van God is nooit uitgedoofd. God zoekt mensen zoals Samuel. God had zijn hart al gezien. En hij had eigenlijk de perfecte reactie. Dat lees je in vers 4. De Heer riep Samuel en hij riep, zie, hier ben ik. Samuel zegt, zie, hier ben ik. En in de Bijbel lees je ook van verschillende mensen die geroepen werden, die zeggen allemaal precies hetzelfde. David ook, die geroepen werden, zie, hier ben ik. Alleen hij dacht dat het Eli was. Want het woord van God was nog niet aan hem geopenbaard. Dat lezen we zo. We lezen even verder, vers 5. Hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb niet geroepen, ga terug, ga weer liggen. Hij ging weer weg en ging weer liggen. Toen riep de Heer Samuel opnieuw. Samuel, sta op. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Tweede keer. Eli zei echter, ik heb niet geroepen, mijn zoon. Ga terug en ga weer liggen. Vers 7, dit is heel belangrijk. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. We hebben ook gelezen, vult het huis met uw glorie. We hebben ook in het lied zingen we ook over de openbaring van God. Dat God zichzelf openbaart. Nou, dat had Samuel nog niet meegemaakt. Hè? Want we lezen, het woord van God was schaars en er kwam geen visioen openbaar. Hij kende God niet. Wel een kennis van God, maar niet het kennen van God, zodat je zijn stem ook herkent. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, voor de derde keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik. Want u hebt mij geroepen, de derde keer dat God roept. Ik vind het ook zo interessant, even een zijweggetje misschien, dat God ook niet geïrriteerd is, dat God ook niet denkt, nou, dat is de derde keer, hè, als ik mijn kinderen voor de derde keer roep, dan is de derde keer meestal iets harder en iets duidelijker. Hè, en wat meer irritatie in mijn stem waarschijnlijk. Maar God, die is niet zo van slag hierom. En die, gewoon voor een derde keer, roept hij God, of Samuel opnieuw. En toen stond hij op, Samuel ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen, ja pas toen, hier zie je dat Eli niet een nauwe, diepe relatie met God had. Maar toen pas begreep Eli dat de Heer de jongen riep. Vers 9. Daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Eli, die ook een oordeel van God had gekregen, en nu ook in het spreken van God, zoals we straks ook lezen, ook een oordeel van God krijgt, wordt bevestigd. Heel interessant, geeft wel een wijs advies aan Samuel. Hier wil ik op inzoomen in die vanochtend. Hij zegt, ga weer terug, ga liggen. En wanneer het gebeurt dat God je roept, moet je zeggen, spreek Heer, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. Even omwille van de tijd ga ik even hier stoppen. God gaat dan in detail zeggen hoe hij gaat oordelen over het huis van Eli. En dat is, valt heel zwaar bij Samuel. Samuel wil eigenlijk dat ook niet delen, maar Eli die wordt de volgende ochtend wakker en zegt, je moet het mij delen. En dan staat er ook dat Samuel deelt alles wat God tegen hem heeft gezegd. En dan zegt Eli, ja, wat God doet, ja, dan moet hij maar doen. Niet echt van harte klinkt dat. Maar dan zie je verder. En dat vind ik vers 18. Dat is misschien wel even goed. Even hebben we de hele context. Toen maakte Samuel hem al de woorden bekend aan Eli. En hield ze niet voor hem verborgen. En Eli zei, hij is de Heere. Laat hij doen wat goed is in zijn ogen. En Samuel werd groot. De Heer was met hem. En liet niet één van zijn woorden onvervuld. God heeft het hart van Samuel gezien, maar Samuel kende de stem van God niet. Samuel dacht dat het Eli was die riep. En je ziet het wel vaker in de Bijbel, en ik weet niet, in mijn eigen leven heb ik dat ook wel eens gehad, dat je als God tot je spreekt, dan klinkt het als een menselijk te verstaande stem. Heel vaak. Dus het is eigenlijk helemaal niet gek dat hij dacht, Eli die roept mij. Ik heb het in mijn eigen leven ook heel vaak meegemaakt. Dat ik weet, dit is een stem, maar dat is gewoon een... Ik ken deze stem. Natuurlijk logisch, God spreekt en we moeten zijn stem kennen. Maar als wij zijn stem niet kennen, dan denken we vaak van, ja, dat is misschien iemand die mij roept of iemand anders of een gedachte. Of dat is, maar God is vaak een menselijke stem. En het advies van Eli, dat is zo mooi. En ik wil je daar ook mee bemoedigen. Ik denk dat we daar heel wat mee kunnen. Eli, die er is heel wat op aan te merken, die krijgt ook een oordeel van God. Hij heeft zijn zonen niet gecorrigeerd. Maar geeft een heel wijs advies aan Samuel. En er zijn eigenlijk vier dingen die hij zegt tegen Samuel. En ik denk dat dit de kern is. Als jij zegt, ik wil luisteren naar Gods stem. Ik wil mij openstellen voor Gods stem, voor zijn spreken. Dan kunnen we heel wat met dit advies. Ten eerste, Samuel was in Gods huis. Hij was de plek waar God werkte. Ondanks alle duisternis, ondanks alle onreinheid, alles. Hij was op de plek toegewijd aan God. Dat is het allerbelangrijkste. Hij is toegewijd aan God. En het eerste advies, misschien kunnen we die even op het scherm hebben. Er zijn er vier punten. Zegt Eli tegen Samuel. Pas na drie keer heeft Eli het door. Van, hey, maar dit is niet, dit is God die spreekt tegen Samuel. En dan zegt hij als eerste advies, onderdeel van zijn advies tegen Samuel. Die zegt, ga weer terug en ga liggen. Ga gewoon weer terug en ga liggen. En daaruit kun je concluderen dat het belangrijk is om jezelf beschikbaar te maken voor God. Ga weer terug, ga liggen en ga weer heerlijk slapen. Maak jezelf beschikbaar voor God. Heel veel mensen proberen te vechten, proberen het woord van God te claimen of dit. Maar hier zie je een ontspannen setting. Eli geeft een wijs advies aan Samuel. Ga gewoon weer terug. Het is in de nacht. Iedereen behoort te slapen. Ga weer terug op bed Maak jezelf wel beschikbaar voor God. Het tweede onderdeel van het advies van Eli zijn de woorden: wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen... Nou, daaruit concludeer ik dat Eli Samuel aanmoedigt om wel verwachtingsvol te zijn op het spreken van God. Nogmaals, we hoeven dat niet te claimen of als God niet spreekt, toch te doen dat God spreekt. Ga rustig liggen. Wees in ontspannenheid. Weet, God is bij je. God helpt je. Hij leidt je leven. Wees ontspannen in je relatie met God. Maar je mag wel verwachtingsvol zijn. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is het punt waar God mij eigenlijk op aansprak. Om niet alles op de automatische piloot te doen, maar verwachtingsvol te zijn. Om tijd met hem door te brengen. Naar zijn stem ook te luisteren. En ook gehoorzaam te zijn naar wat hij zegt. Wees verwachtingsvol, want God kan spreken. Wanneer het gebeurt dat hij roept, moet je zeggen. Ben jij voorbereid op het spreken van God? Wanneer God jou roept, weet je wat je dan moet doen? Ja of nee? Ja? Oké. Wees verwachtingsvol als God tot je wil spreken. En weet je, als je tijd met hem doormaakt, dan is het spreken van God niet een 1 of 2 keer per maand. Is het een voortdurend interactie met God. Voortdurend gedachten die je krijgt. Soms zijn het hoorbare woorden van God. Soms is het in 1 keer een bijbeltekst die je krijgt. Ik was zo net in... En dat vind ik altijd zo lastig. Ik heb mijn preek al helemaal klaar. Maar dan hebben we even een voorbeeld van hoe dingen soms gaan. Dan ben ik in aanbidding. En dan krijg ik heel duidelijk, Handelingen 17 vers 26. Krijg ik dat God wil zeggen van, maar ik ben altijd dicht bij je. Ik wil je helpen. En dan denk je, ja, nou, maar ik heb mijn preek af. Dat doen we maar niet. Maar ik denk dat het juist goed is om daar af en toe naar te luisteren. Als God spreekt, als God iets wil toevoegen aan het woord, dan is het belangrijk om dat te doen. God spreekt voortdurend. Ik merkte in de zang, dus ik kreeg gewoon deze bijbeltekst, dan wil ik het ook gewoon lezen ook. Hoe God zichzelf openbaart en dat hij niet ver weg is van je. Het staat in Handelingen 17 vers 26. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Waarom? Opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, terwijl hij niet ver weg is van ieder van ons. God heeft de tijd waarin je leeft, ook de grens waarin jij leeft, jouw woongebied al van tevoren bepaald. Hij weet naar welke school je gaat. Hij weet je volgende baan. Hij weet het. Hij heeft het bepaald. Waarom? Met het doel ook dat wij God zouden zoeken. En soms is het een beetje een tasten. Maar hier staat, God is niet ver weg van ieder van ons. Hij is dichtbij. Hij wil zichzelf openbaren aan ons. Weet je, dit is een voorbeeld hoe God spreekt in mijn leven heel vaak. En dit is dan een bijbeltekst. Ik denk, dan moet ik even zoeken, moet ik even... Maar als God spreekt, laten we dat niet weggooien en denken, het is wel leuk, maar ik heb mijn prediking. Nee, ik geloof ook voor dit seizoen. En ik bid ook echt dat we hierin gaan uitstappen, ook als gemeente, dat we echt gaan luisteren naar Gods stem. Dat we ook vaker tijd gaan nemen om te luisteren. Wat wil God zeggen? Wat wil God specifiek tegen mij zeggen, maar specifiek misschien tegen jou ook? God heeft ook profetie gegeven, tot opbouw van de gemeente. De Bijbel zegt, veracht profetieën niet. Dus het is belangrijk om afgestemd te zijn op het spreken van God. Dat is het meest krachtige. Weet je, als ik kijk in mijn leven, wat die momenten met God zijn... is altijd het spreken van God geweest, waarin hij richtinggevend heeft gehandeld, waarin hij rust heeft gegeven op bepaalde besluiten, waarin hij heeft gezegd, ik bescherm je, ik ben met je, het komt goed. Dat is het spreken van God, dat is zo waardevol en ook zo nodig in ons leven. Hij is niet ver weg van ons. Maar het is belangrijk verwachtingsvol dus te zijn tot het moment dat God gaat spreken. En dat is vaak. Hoe meer je toewijdt aan God, hoe meer je zijn stem ook kunt verstaan. En soms gebruikt ook mensen, of God ook menselijke kanalen, die in één keer iets zegt van, daar had ik niet aan gedacht, maar God spreekt ook door andere mensen heen, andere kanalen. God wil de gemeente ook gebruiken, ook in de zorg misschien. Het gaat gebeuren dit jaar dat zomaar iemand zegt, het is een beetje random misschien, maar ik moest dan denken, ik weet niet waarom ik dit zeg, maar ik denk misschien zou dit wel eens goed zijn. Hè? Of ik moest aan die persoon denken of dit. Weet je, in een setting van vertrouwen, hè, we zijn een familie met elkaar, is het belangrijk om ook te luisteren naar Gods stem, maar ook te handelen. Hè, want de volgende opdracht wat Eli aan Samuel gaf, staat van, maar als, dus wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, wat moet je zeggen? Spreek, Heer. Dus verwachtingsvol zijn. En als God ook tot je spreekt, of ervaart van God, God doet iets, zeg tegen God, spreek, Heer. En het vierde punt is, we moeten onszelf vernederen voor God en voor zijn woord. Spreek, Heer, want uw dienstknecht luistert. We zijn een dienstknecht van God. We willen hem dienen. En als we dit toepassen, hè, beschikbaar zijn voor God, verwachtingsvol zijn voor het spreken van God. En als God spreekt, dat wij reageren met spreek, Heer. Hè, en wij willen onszelf vernederen voor God. We zijn zijn dienaar. Het gaat niet om onze plannen, om onze ministerie of wat wij willen. Nee, spreek, Heer, want uw dienstknecht luistert. Dan gaat God met je aan de slag. Net als hij deed met Samuel. En Samuel groeide op in God. En geen enkel woord, dat is zo mooi, staat er, vers 19. Geen enkel woord wat God sprak tegen Samuel bleef onvervuld. Wauw. Weet je, dit seizoen hoop ik dat we ook als gemeente hierin gaan uitstappen. En gaan wandelen. Als we gebedsavonden hebben, we hebben binnenkort, hebben we week van bidden en vasten. Binnenkort zeg ik, dat is volgende, niet deze week, maar de week daarna. Week 16 tot met, of 12 september tot met 16 september. Misschien, een beetje lastig misschien, want dan moet je even van slide veranderen misschien. Maar zou je die kunnen laten zien, even week van bidden en vasten. 12 september, dat zijn ook momenten waarin we dit kunnen toepassen. Gaan we luisteren naar God. En we gaan specifiek het ook hebben over de 7 keer dat God zegt in Matthäus, doe dit als eerste. Nou, en als God zegt, doe dit als eerste, laten we dat ook toepassen, toch? God zegt als eerste bijvoorbeeld zijn koninkrijk te zoeken. God zegt als eerste de balk in je eigen oog weg te doen. En dan zie je misschien later de splinter in de ogen van de ander. God zegt als eerste te verzoenen. Nou, er zijn 7 keer eerst verzoenen en dan pas andere dingen doen. Er zijn 7 eerste dingen die God ons opdraagt. En elke avond behandelen we 1 principe. En 1 eerste principe. Nou, dat is een mooi moment om ook dit toe te passen. Te luisteren naar God. Wat wilt u doen? En net als Samuel wil, geloof ik dat God ook vandaag de dag tot jou wil spreken. Hij wil richting geven in jouw leven. Ik vind het zo mooi aan het begin van het seizoen om dit woord ook te mogen prediken. God wil spreken. Hij wil verandering brengen in je leven. Wees verwachtingsvol. Zeg spreek, Heer. En heb een houding van een dienstknecht. Spreek, Heer, dienstknecht, luistert. We lopen een beetje uit. Ik hoop niet dat jullie het heel erg vinden. Want we hebben ook nog het avondmaal. En dat wil ik niet even snel doen. Dat wil ik juist doen als we het avondmaal nemen. Dat we in deze houding van Samuel het avondmaal ook gaan nemen. Dat we zeggen, spreek, Heer. Ik wil luisteren naar uw woord. En ik wil ook een dienstknecht zijn. Wat u zegt, dat wil ik doen. Dat gaat boven alle andere stemmen uit. En ik wil echt daarvoor bidden. Op dit moment. Heer, we danken u wel, Heer, voor dit moment. Heer, en wij willen ook, het is een inzetting van u, niet een gebod, als we het niet doen, dat het niet goed is, maar een aanmoediging. Om uw dood ook te gedenken. Om ook uw opstanding, daarover ons te verblijden. Het avondmaal is gegeven dat wij zien op het kruis. Heer, dat u bent gestorven voor ons, voor onze zonden. Heer, en als we ook het avondmaal nemen, Heer, dat bid ik ook, Heer, dat we ook dit mogen zeggen. Als we het tot ons nemen, Heer, spreek, want uw dienstknecht luistert. Ik wil verwachtingsvol zijn aan u spreken. Heer, en ik bid ook dat alle andere stemmen die niet van u zijn, die ons in allerlei andere richtingen op proberen te duwen, Heer, dat we die zullen verstommen. Heer, door dit gebed, en ook door het avondmaal. Het is een toewijding van reinheid, van radicaliteit. Een toewijding van overgave aan u. Heer, en als we ook gewoon nu naar voren komen, ook het brood en de wijn ook nemen, dan bid ik, Heer, dat wij, ja, dat u misschien ook alles, ja, ik geloof het, Heer, dat u die stem ook doorsnijdt. Heer, dat we alleen gericht zijn op de stem van God en het woord van God. Amen.